Leuk dat je luistert naar de podcast EV Update. Jasper Engel en Joeri van Dam dompelen je even helemaal onder in de wereld van elektrische auto's. Geniet van deze aflevering. Dit is de podcast EV Update.
En we gaan het nu hebben over zero emission zones.
Ja, klopt.
En bestelauto's.
Weet jij wat er namelijk aan de hand is?
Nee. Ja, natuurlijk.
Je weet het wel. Maar luisteraars nog niet. Er is een overgangsregeling. Hè? Als je een euro 5 of een euro 6 hebt, dan mag je nog een bepaalde tijden, mag je dus die milieuzone in. Weet jij hoeveel auto's er per 1 januari 2025, en dat is als die milieuzones terechtkomen, niet meer erin mogen? Echt niet meer. Gewoon omdat ze te oud zijn, euro 4 of ouder.
Ja. Ja, dan gaat het wel, moet ik even zeggen. Ik weet het niet. Nou ja, ik heb de website even update.nl gekeken. Even wat sluikreclame. Daarin staat het. Maar jij gaat mij het antwoord geven, maar even ter verduidelijking. Het gaat om elektrische bestelauto's. Of nee,
de diesels.
Het gaat
nog
over bestelauto's.
Dus er zijn ondernemers.
Ja.
En 228.000 stuks, dat is bijna 25% van alle bestelauto's, mag al per 1 januari 2025 de milieuzone niet meer in.
En dat zijn allemaal dieselbestelauto's?
Ja, want het is euro 4 of ouder.
En dat, ja, dat wilde ik net vragen, oké. Okay. Ja. Tot met euro 4 komt er gewoon niet meer in.
Nee, dus en dan euro 5 en euro 6, nou die hebben natuurlijk ook. Nou, die mogen tot nog een paar jaar mogen ze erin. Nou goed, lees daar maar eens een keer wat over wanneer dat dan mag. Tot 2027, dat is een beetje de dingen. Euro 5 mag iets eerder, niet meer de stad. En euro 6 dus nog een jaartje langer. Er zijn dus wel wat overgangsregelingen. Maar waar het vooral in zit, is dat 228.000 gewoon al oud zijn. Dus die ondernemers die hebben best wel een probleem.
Ja, en kunnen we aan die tot met euro 4, kunnen we daar een leeftijdskwalificatie aan hangen? Dus dat het de auto's zijn tot en met ongeveer.
Ja, dat weet ik zo niet uit. Maar nee, volgens mij zit je echt 2006 zo'n beetje of daarvoor nog. Dat is
het is natuurlijk per auto afhankelijk waar die in zijn lifecycle zit. Maar
kijk op je kentekenbewijs, dan zie je het er wel staan. Euro 4, punt.
Ja. Of rdw.nl, kenteken invoeren.
Ja, kun je het ook invullen. 228.000. En dan moet je ook verder kijken. En dat is, gaat het artikel ook over die sector. En welke sectoren hebben nu het oudste wagenpark? Nou, en die raad je echt nooit. Ja, ik heb het opgeschreven, maar goed, je weet het wel.
Ja, nou ja, dan denk je de bouwvakkers?
Nee, juist niet. Die zijn het schoonst.
Ah.
Die hebben het grootste gedeelte, is al euro 5 of hoger.
Okay.
Publieke werken, de bestelauto's van de gemeente, die zijn het oudst. Dus die moeten eigenlijk al die mogen dus hun eigen opgelegde milieuzone niet meer in.
Ja. Nou ja, het is vanuit de overheid opgelegd, maar de gemeente is natuurlijk onderdeel van de overheid. En die mogen ineens niet meer naar binnen toe.
Ja, dat is toch ongekend?
Ja, het is in ieder geval, je moet natuurlijk het goede voorbeeld geven.
Ja.
Oké. Ja. Doe me een beetje denken aan Amsterdam, waar ze natuurlijk die vuilnisophaalwagens, in ieder geval hadden ze een nieuwe concessie voor uitgeschreven. Jongens, oké, wij gaan nieuwe auto's aanschaffen. Wat zijn het geworden? Elektrische?
Nee, diesel dus.
Ja.
Maar wacht even. Je hebt een vuil ophaal. Dat is een vrachtauto, heb je het over?
Ja, dat is wel een vrachtwagen. Maar dat
doet hebben zij voor een... Want dit is wel voor mij echt nieuw. Zij hebben dus voor diesels gekozen?
Ja.
Oh.
Ja.
Wij wonen hier in Sint-Oederode, Uden en zoiets. Hier rij je allemaal elektrische vuilnisophaalauto's.
Oh, dan bij ons niet. Sint-Oederode wel?
Ja.
In Roy?
Ja.
Zeg maar, of kort.
Ja.
Oké.
Stuks, maar toch. Ja.
Vanuit de school hier in de buurt in ieder geval zit ik eens in de zoveel maanden. Help ik even de school, zit ik ook achterop. Ja, dan merk je het wel. Echt zo'n diesel. Ja. Aan het eind van de dag ben je helemaal gaar. Nou, oké, lichamelijke inspanning ben ik niet zo gewend. Ja. En tegelijkertijd van de hele tijd inderdaad dat geluid van die diesel. De overlast die het verzorgt. Nee, het is niet ideaal. Ik wil ook graag achterop zo'n elektrische... dat is de papierophaalwagen wil ik staan. Maar... Ja. Nee, ik moet blijkbaar in Sint-Oederode papier ophagen.
Nee, het is gewoon voor containersvervoer. Het is, en dan rijdt hij ook nog in Meijerijstad. Dus Veghel en Schijndel rijdt hij ook. Dus het is, we weten het allemaal. En we vinden het eigenlijk allemaal maar normaal. Maar ik snap het niet. Maar het zal ongetwijfeld... Ik ken die aanbesteding niet. Zij hebben nog voor een diesel gekozen. Alle gemeentes, milieuzone, 1 januari 2025. En wie moet er het hardst aan de bak? De gemeente zelf.
Werk aan de winkel voor hen... Ja. En zij zijn dus onderdeel van die 228.000, zei jij?
Ja, die hebben echt het oudste wagenpark. Ja, die rijden natuurlijk ook relatief weinig kilometers. En in de bouw rijden ze veel meer kilometers. Het zal allemaal best, maar mensen, gaan van de gang. Kom op.
Ze hebben nog even. Ze hebben nog een aantal maanden tot en met eind van het jaar. Want 1 januari gaat het in.
1 januari.
Ja. 1 januari 2025 voor de volledigheid.
Mogen zij niet meer hun eigen milieuzone in.
En we blijven even bij de bedrijfswagens.
Ja, klopt. Ja. Nee, welk land?
Frankrijk en Japan in dit geval.
Ja, eigenlijk is het allebei wel Frankrijk.
Nou, vertel.
Moet je me even helpen. Waar is Stellantis? Waar heeft ze nou een hoofdkantoor? Dat is toch in Nederland weer?
Ja, dat is weer in Nederland.
Ja, Hoofddorp. Maar goed, Stellantis is toch wel over echt een Frans bedrijf, toch?
Ja, van oorsprong wel. Inderdaad, nu zit wel 16 merken aan vast. Italië, Amerikaanse merken zoals Jeep. Maar ja, het is voor het gevoel nog wel het meest Frans.
Ja, voor mijn gevoel ook hoor. Maar goed, dus Renault. In die zin is het Renault komt, of ja, Renault, dat is echt het Franse merk. Die hebben hun prijzen bekendgemaakt van de elektrische Master. En er zitten een paar opmerkelijke dingen aan vast, want ze worden ook telkens functioneler, die bestelauto's. We hebben altijd wat gevonden van trekgewicht. Hè? Nou, elektrische bestelauto's, trekgewicht, altijd wel moeilijk geweest. Renault Master, 2500 kilo.
Wow.
Dan doe je wel zaken. Ja. Hebben ze een accu, die kennen we al, van de Renault Scenic. Hè? En die kennen we volgens mij nog meerdere modellen, 87 kilowattuur. En nou komt het meest opmerkelijke. Die auto die hebben ze zo aerodynamisch gemaakt dat ze volgens WLTP maar 21 kilowattuur op 100 kilometer gaan verbruiken. En dat is voor zo'n grote bus echt heel weinig. Of het dan ook lukt.
Snap ik in ieder geval. Met gewoon echt hele grote personenauto's, elektrisch. In ieder geval, haal je dat al met moeite.
Ja, dus ik doe het sommetje eventjes. 87 delen door die 21. Dan zit je wel dik boven de 400 kilometer aan rijbereik in een Master. Een grote bestelauto. Die 2500 kilo. 1625 kilo laadvermogen. Ja, en dan kan die ook nog eens een keer gewoon met 130 kilowatt DC laden. Dus de gelijkstroomlader is dat natuurlijk. Ja. Maar Dan ben je er wel ergens. Hè?
Nou, kijk, ja, dan komen we er in ieder geval van. Dan komen we in ieder geval die zero emission zones in.
Ja.
En met gemak niet, we hebben gewoon een aanbod voor iedereen.
Ja. En dan gaan we toch een beetje naar Japan nu.
Ja.
En dan komen we bij Toyota.
Want dan hebben we het niet meer. Want we hadden het in het begin even over Stellantis.
Ja.
Maar Renault, die valt niet onder Stellantis.
Nee.
Dus
Renault is Renault.
Maar Japan, hebben wel de link met Stellantis.
Nou, dat wil ik eigenlijk zeggen. Uiteindelijk heeft Toyota is altijd een heel sterk bedrijfswagenmerk geweest. Betrouwbaarheid. Pak even de Hilux. Nou, als er één bestelauto, pick-up, goed, onverwoestbaar is. We weten allemaal nog die Top Gear aflevering. Ja, dat ze hem in de brand hebben gestoken. Of in het water hebben laten lopen voor een gebouw.
En alleen maar één schroevendraaier te gebruiken om hem weer aan het praten te krijgen.
Boom, dat deed het weer. Nou goed, dat is Toyota heeft een reputatie. Maar ze hadden hun bestelautolijn eigenlijk helemaal nog niet compleet. Ze hadden op een gegeven moment hadden ze de Pro Ace. Hadden ze uiteindelijk al een compacte bestelauto, middelgroot. Maar ze hadden nog geen grote. Maar dat is nu inmiddels aangevuld. En ook daar doen ze het goed in. Alleen hij lijkt verdacht veel. Daarom Stellantis op de jumper. Op de Boxer van Peugeot, Citroën Jumper dan en de Opel Movano.
Ja, dat is niet toevallig volgens mij.
Nee, het is gewoon dezelfde auto. Niet. Alleen bij Toyota zeggen ze wel, die van ons die mag 2400 kilo trekken. Dat heb ik bij de andere merken dan nog niet gehoord. Dus
dat
of dat
vreemd.
Helemaal klopt.
Want ze hebben wel hetzelfde onderstel, hetzelfde specificaties,
auto,
motor,
auto.
Alles hetzelfde, alleen ander logo.
Misschien weten zij iets wat wij dan nog niet weten. Het zal op zich nog wel best.
Als je nou je Toyota logo op een Citroën plakt, kun je dan ook ineens 2400 kilo trekken?
Ja, dat zou ik echt niet weten. Maar het kan, want Toyota is over het algemeen heel terughoudend over beloftes die ze doen. Dus ik vond het opmerkelijk.
I know, inderdaad. Ik heb bij LMP gewerkt, inderdaad. En er was heel wat om te doen om een beetje trekgewicht op de Auris te krijgen.
Wat is LMP?
Oh, Laumann Epke.
Ja, ja.
Sorry, in de koepel.
Ja.
Trekgewicht op de Auris. En er was echt gewoon, jongens, het kostenplaatje van oké, hoeveel auto's denk je meer te kunnen verkopen als wij het trekgewicht kunnen verhogen? Want ze zijn inderdaad terughoudend garantie. Jongen, een Toyota moet het gewoon altijd doen. Als je hem langs de snelweg stil ziet staan, dan heeft hij gewoon geen benzine meer bijvoorbeeld. Of een lekke band.
Nou, over garantie gesproken.
Oh,
dat is dan op die ProAce Max, want zo heet hij dus. De grote bestelauto. 10 jaar.
Zo.
En niet alleen op de accu.
Oké, maar dat is op de ProAce Max. En dan de Stellantis, de Citroën.
Ja.
De Jumper. Die hebben allemaal minder. De Toyota.
Zou ik maar in moeten verdiepen, maar ik vond het een goede deal.
Ja. Dat, dus, Toyota heeft ook wel wat te halen. Ze hadden ooit wel een hele betrouwbare, goede, samen met Mitsubishi, bestelautootje. Daarna hadden ze niks meer.
Even niks, ja.
En toen kwam de ProAce, maar dat was in eerste instantie natuurlijk een samenwerking. Echt, dat was nog ineens echt een Toyota-product. En nu de huidige ProAce, dat is wel echt waar Toyota zich in gemengd heeft, in ieder geval in de ontwikkeling ervan. Dus,
want ze hebben ook een tijdje lang 15 jaar garantie gegeven op een accu. Hè? Dat is inmiddels is dat wel teruggedraaid of dat is weer veranderd. Maar toch, het is wat dat er gaat, nou ja, betrouwbaarheid in Toyota, dat gaat dan hand in hand.
Ja, nou ja, als monteur zeg maar krijg je geen vieze handen bij Toyota. En als je echt wil leren sleutelen, dan moet je bij andere merken moet je niet bij Toyota gaan werken.
Hey, jullie, wil jij ons even meenemen naar het andere het volgende land in Japan weer?
Ja, dan gaan we daar blijven we daar. Ja. Nou ja, Japan. Welke doe jij op dan?
Nissan. Is dat Japan?
Ja, nee, Nissan is Japan inderdaad.
Ja.
Maar ik wilde het eigenlijk even in ieder geval over China hebben.
Oh.
Ja, ja, Nissan die heeft even een persbericht uitgestuurd in verband met de caravan. Dan zijn ze in Landgraaf de skipiste opgereden met een Ariya.
Ik heb het filmpje gezien.
Caravan van 1200 kilo.
Kan u nog een paar snowboarders tegen? Ik denk, ja.
Ja. Ja,
wat een leuke actie.
Leuke actie, inderdaad. En voor mij als caravan, nou, liefhebber klinkt wat...
Nou ja,
maar ja, we gaan straks weer met de sleurhut op pad.
Ja.
Nee, hartstikke leuk gedaan. Gewoon goed, 1200 kilo. En die Nissan die laat gewoon zien dat hij dat kan. Ja. Maar ik wil het eigenlijk even over de Xpeng G6 hebben.
Ja.
Over eentje waar we het al meerdere malen over gehad hebben.
En jij zegt het steeds verkeerd. Dat is Japan.
Ja, maar dat kreeg ik in ieder geval van Guido Pot te horen. En ik zeg van, je geeft wel eens een presentatie en er zit zo'n eigenwijze in de zaal. Je zal het misschien wel herkennen.
Ja, ja.
In dit geval was het Guido Pot. En dan zeg ik, nou, eigenwijs is ook wijs.
Ja.
Ik zeg, als iemand weet, vroeg ik zo. Ik zeg, moet het Xpeng of Xiaopeng? Hij zegt, nou... Hij zegt, het is gewoon Xpeng. Hij zegt, dat staat achterop, zegt Guido. Hij zegt, maar als je de eigenaar een brief wil sturen, dan moet je Xiaopeng. Meneer Xiaopeng, moet je dan wel zeggen.
Ja, zeg
of maar. Of schrijven, of in ieder geval, dan is het meneer Xiaopeng. Als je de eigenaar aanspreekt.
Maar hoe is jouw Chinees dan?
Hou het maar op Xpeng. Het nummertje 64.
Maar vertel over die G6.
Ja, nee, de prijzen zijn bekend geworden.
En dat hadden we de vorige keer over in onze podcast.
Ja, en dat was een beetje eigenwijs. En, Jasper Koek, in ieder geval de PR-manager, die wilde het nog niet zeggen, maar die wilde wel wat loslaten van hij valt onder SEP.
Nou, en?
Hij heeft gelijk gekregen.
En?
Vanaf prijs €44.188 voor de basisuitvoering, rijk uitgerust.
Ja, want je kon eigenlijk helemaal niet veel bijbestellen, hè?
Twee dingen.
Metallic-lak?
Ja, de lakkleur en de trekhaak.
Oh.
Ja, oké, hebben we weer natuurlijk. Moet ik weer een haakje maken naar de caravan? Nee, doen we niet. Nee, maar dat is voor de basisuitvoering. Je hebt nog wel de long range en de performance. En die komen op 49 en 53.000.
Ja.
Dus dat zijn hele scherpe prijzen. Ja. Rijk uitgerust. Ja, je moet wel een beetje scherpen op het moment dat je met een nieuw model in een sterk concurrentieveld komt. Want de Tesla Model Y, daar concurreren ze mee. Maar die is al snel een heel stukje duurder, hoor.
Goed, maar als je die auto ziet, ik vind het gewoon echt een mooie auto.
Ja, ja, gaaf.
Design is ook mooi. Wat er komt. Hey, we hadden het ook over die Xiaomi U6, U5 1, of U7.
Ik weet niet 7.
Hey, 7.
Dat blijft 7. Nee,
gewoon een mooie auto.
Ja, ja, oké. We hebben ook wel geleerd van alleen looks, daar red je het niet mee. Specificaties, bam. Ja. Daar gaat het om. En dan krijg je inderdaad in ieder geval met die G6 hebben we 800 volt techniek.
Ja.
Dus dan zit je tegen de 300 kilowatt aan, 280 maximaal. Als je gaat snelladen, dus langs de snelweg, moet je wel een laadpaal hebben die dat aan kan. Dus waar 300 of meer op staat. Enkele zijn tegenwoordig al 400, maar als je eentje met 150 kilowatt op staat, ja, dan krijg je ook maar 150 kilowatt, dan krijg je ook niet meer.
Maar dat is ook wel logisch. Maar toch, een 800 volt systeem is vooral voorbehouden aan de Porsches, Audi.
Ja, en ook wel de Ioniq 5 en 6 van de Hyundai, Kia EV6. Steeds meer gelukkig.
Ja.
Maar als je dan tussen de 250 en 300 kilowatt, dat betekent dat gewoon 100 kilometer actieradius in 5 minuten. Doe je een plas, komt er 100 kilometer bij. Doe je een koffie, komt er nog eens een keer 100 kilometer bij.
Ja, dat is bijna gewoon snel, denk ik. Hoe praktisch is die?
En je hoeft er nog ineens bij te staan. Nou, bij tanken moet je ernaast blijven staan.
Hey, we gingen misschien iets te snel voorbij aan Nissan, maar heb jij het filmpje ook gezien?
Ja, heb ik gezien. Ja, het is gaaf.
Maar hoe doen ze dat nou? Want ze hebben toch wel echt wel wat. Want jij rijdt veel met de caravan. Jij rijdt veel met de caravan. En ook allemaal elektrische auto's daarvoor.
Ja, wat pak nou straks de Kia EV9 pak ik zo om hem.
All-wheel drive?
Ja, all-wheel drive, elektromotor voor en achter. De EV9 die kan 2500 kilo trekken. Dus onze hobby caravan trekt de diesel eruit, om het zo maar te zeggen.
Ja.
All-wheel drive natuurlijk. Er zal iets geprept zijn in ieder geval aan de banden. Ja. Grove banden, dat soort zaken.
Ja.
Maar die caravan, ja, als die auto het kan en hij kan die caravan omhoog... Ja, die caravan die hangt daar maar gewoon achter. Ja. En dat is het voordeel als je omhoog rijdt. In ieder geval van je moet alleen dat gewicht omhoog trekken. Op het moment dat je naar beneden gaat, ja, dan heb je dat gewicht achter je. En als je, ja, dan kan die een beetje gaan slingeren.
Maar goed, dat ding is uiteindelijk in die Snow World is die wel bovenaan gekomen. Ze zullen hem daar niet hebben gehouden, denk ik. Hij moest ook weer naar beneden.
Nee, maar dat doe je dan gewoon lastig. Of langzaam... Op het moment dat je dat te snel doet, gaat dat natuurlijk een heel stuk lastiger. Voordeel is wel, als je naar beneden gaat in een elektrische auto zonder caravan, dan laat je al je accu op. Maar op het moment dat je de caravan erachter hangt, heb je nog meer gewicht, wat dan op de elektromotor drukt. En die draait dan de andere kant op. Die genereert eigenlijk stroom voor de accu. Ja. Dat die met een caravan nog voller opgeladen is onderaan de berg dan dat die bovenaan
Omdat hij meer remkracht heeft.
Ja.
Oh, oké. Maar dat is wel een ding voor jouw auto, of voor jouw caravan eigenlijk. Het regeneratieve remmen, dat had wel wat extra slijtage van jouw caravan tot gevolg, toch?
Ja, ja, in ieder geval van die informatie, die klopt. Het is een beetje is iets anders, kwam ik later achter. Ja. Heb ik niet verteld. In ieder geval van de remmelarij van mijn caravan, in ieder geval van, die was een beetje kapot gegaan. De trommels en de voering. Ja. Maar dat kwam... dacht ik, door de hoge trekkracht van de auto die ervoor zat. Ja. Nee, er was gewoon ook een beetje ouderdom van de caravan. In ieder geval van die voering die had gewoon eerder vervangen moeten worden. Dus in alle eerlijkheid, nee, dat als je oudere podcast terugluistert, dan hoor je mij dat zeggen. Maar later, toen ik de caravan voor onderhoud wegbracht, toen kwam ik daarachter. En de voering was losgeraakt. Het was in de trommel gaan draaien. Dus de trommels moesten ook vervangen. Het was in ieder geval een dure rekening geworden.
Ja.
De ervaring die ik wel mee kan geven, is dat een caravan trekken met een voorwiel aangedreven auto. Ik heb het ooit een keer in ieder geval met een Volvo XC40 gedaan. Ja. Van de eerste generatie, die volledig elektrische, die hadden voorwielaandrijving. Tegenwoordig achterwiel of vierwiel.
Ja.
Maar die voorwielaandrijving, je geeft gas, stroom. Dan gaat die neus een beetje omhoog. Je komt naar beneden. En dan gaat ook nog eens die diesel dus van de caravan gaat ook naar beneden. Dus heb je extra het gewicht wat op de kont naar beneden. Dus en dan gaat, daardoor gaat die neus weer even wat verder omhoog. Nee, niet fijn. Nee. Als je echt een fijne caravan trekker wil hebben, zorg dan eentje met achterwielaandrijving. En zorg er eigenlijk eentje voor zonder luchtvering.
Hè?
Ja, ja,
lucht. Dat is toch het eerste wat ik zou willen als ik een caravan moest trekken? Of een
Nee, niet als je een caravan wil trekken. Dan wil je dat het liefst zo straf mogelijk is. Ik heb een keer met een auto met luchtvering gereden. En die caravan, ja, die diesel, die deinst wat makkelijker op de luchtvering.
Ja.
Liever met gewoon schroefveren of weet ik. Dat die wat straffer is, de achterwielophanging. Zodat die caravan gewoon stabieler blijft.
Oké. Okay.
Nou, hij probeert natuurlijk luchtvering. Elk oneffenheidje probeert hij gelijk op te heffen.
Ja.
En als er veel gewicht van de caravan, ja, dan moet hij harder werken. En dat is... nee. Dus die tip kan ik meegeven. Consumententips. Ja. Wij geven ze graag.
Wij geven ze graag. En, ja. En dan hebben we nog Polestar.
Ja, ja, we hebben het Polestar. En dan wil ik het even over de 4 en de 5 hebben.
Komt er ook een 5?
Ja, die komt laat. Nou, over de 5 kunnen we het kort hebben. We hadden het net al even over 800 volt techniek die erin zit. Volvo zegt, nou, in de 5 komt dat er ook aan. En die hebben de 5 getest met maximaal, zeg maar, een laatste snelheid van 370 kilowatt.
Zo? Nou, ja, wordt dat ook sneller?
Ja.
En wat heb je dan?
Hoe bedoel je?
Nou ja, gewoon, dat is 10 minuten toch of zo? Dan gaat het echt gebeuren.
Ja, het is een beetje overdreven. Naar het niveau van 270, 300, 320 kilowatt. Nou, nu ga je naar 370 kilowatt. Ja. In de praktijk scheelt het maar een paar minuten.
Maar toch.
Dus ja, op een gegeven moment zit het toch wel ergens in. En nu zitten we nog in het stadium dat hoe sneller, hoe beter qua snelladen.
Ja. Ja.
Maar op een gegeven moment zit er wel een grens aan vast. En jongens, oké, 250 kilowatt is echt goed genoeg. Ga je naar 300, ja, dat scheelt 1 minuut.
Ja, maar toch,
twee minuten, van 10 naar 80% of van 20 naar 80%.
Ja, Juri, oké, maar je wil natuurlijk wel zoveel mogelijk het tanken even naar. Tank is zeg even een stop van 5 minuten.
Ja.
Ik denk dat je nooit binnen 5 minuten inclusief afrekenen en zo. Nou, bij laden hoef je niet af te rekenen. Ja, je moet wel afrekenen, maar je hoeft niet naar binnen te lopen om af te rekenen.
Je hoeft er ook niet bij te staan, hè? Dat vergeten mensen altijd.
Nee, en dan zou het in principe, als je die klus binnen 5 minuten geklaard kan hebben, nou ja, weet je, dan is dat. Dan gaan de bezwaren voor heel veel mensen, denk ik, toch al weg.
Ja, ja, nee, dat klopt. Dus die moet echt snel genoeg. En het minimum is gewoon altijd de factor 2. Ja. Zeg ik altijd. In ieder geval, van als je een 100 kWh accu hebt, dan moet je minimaal 200 kW kunnen laden. Dat betekent dat je in ongeveer een half uur tijd. Ja, van naar 80%, 70-80% opgeladen hebt. Okay. Dus factor 2, houd dat in de gaten. Dat is een minimum voor als je snel laden belangrijk vindt. En als je de tijd hebt, nou, dan ga je toch lekker. Nou, kijk je minder naar snel laden toe.
Zo is het.
Ja.
Nou, maar houd het in de gaten.
Ja, ja, maar wacht even, de Polestar 4. Wat het over de 5? De 4.
Ja, dat is waar ook.
Bijna ging.
Ja,
vertel. Ja, nee, want even in de achteruit kijken, dan zagen we de Polestar 4. En dan gelijk het heel flauw hintje naar de achteruit.
Die
van de Polestar 4. Nee.
Nee.
Eigenlijk heeft hij iets wat heel veel auto's al zouden moeten hebben. Gewoon een achteruitrijcamera. In ieder geval van, die gebruikt wordt en die weergegeven wordt in je binnenspiegel.
Ja, Juri, jij zegt dat. Ik vind dat een hele lastige.
Ja.
Ik heb mijn groot rijbewijs. Ja. Ik rijd af en toe ook nog eens een keer met de vrachtauto. Als je dan mij als chauffeur vraagt... Nee, ik ben geen echte beroepschauffeur, hoor. Laat me te goede. Maar als ik in een camera moet kijken, dus ik moet op een schermpje kijken of dat nou in mijn buitenspiegels is, omdat vrachtauto's ook die camera's hebben, of in een binnenspiegel. Ik vind dat niet zo fijn als een echte spiegel.
Dat hoor ik. Ja, ik denk dat ik het sneller gewend ben. Ik hoor het ook van anderen. Ja. Nou, mijn vrouw die rijdt ook wel eens met een testauto en dan hoor ik haar ervaring. En die vindt dat ook niet zo fijn.
Oh.
Het is met een buitenspiegel ook. Honda E en de Audi e-tron had hem optioneel. Maakt niet uit vanuit welke hoek, zeg maar, je in die eigenlijk in die spiegel kijkt, waar dat beeld op geprojecteerd wordt. Het beeld is altijd hetzelfde, ongeacht van welke hoek. Hoe je die bij een binnenspiegel bijvoorbeeld, hoe je die draait, kantelt of keert. Ja. Je zult hem altijd het juiste beeld naar achteren zien. Het voordeel is, je ziet geen hoofdsteunen, geen belemmering, geen bagage. Hij is over het algemeen is die schoner. Nou, de Volvo C40, die moet je tegenwoordig EC40 noemen.
Ja.
Die heeft hem bijvoorbeeld niet. Terwijl die eigenlijk een brievenbus heeft om naar achteren te kijken. Komt er wel aan trouwens.
Ja?
Maar ook de Renault Megane, die
wacht
heeft
even, dus de Polestar 4 krijgt toch wel een...
Ja, de Polestar 4 die krijgt standaard die camera die naar achter kijkt.
Ja.
En de Volvo, die krijgt hem ook. Oh. De Renault Megane.
Oh zo.
Ja.
Ja, nou snap ik hem. Ja, ik denk, komt de Polestar toch 4 toch met een achteruit?
Nee.
Ik denk, nou, dat zou wat zijn, zeg.
Nee. Ja. En het leuke is, als je een achteruit hebt, dan moet je aan allerlei specificaties voldoen. Van, oké, je moet een bepaalde hoogte hebben. Je mag maar tot een bepaalde hoogte mag je meten. Ja. Hoeveel de inhoud van de bagageruimte is. Dat kun je nu een heel stuk hoger optrekken.
Ja, nee, ik snap de praktische voordelen aan alle kanten. Ja.
Dus absoluut, je kan een Polestar kan een grotere bagageruimte weergeven, in ieder geval op hun specificatielijst.
Ja.
Ze kunnen de auto anders vormgeven. Ze hoeven namelijk geen rekening te houden met een achteruit hier nog in. Dus de designers zijn ook weer blij. Je hoeft, panoramadak kan verder naar achteren doorgetrokken worden, waardoor die geen belemmering is voor de hoofdruimte.
Ja.
Dus zo zijn er meerdere voordelen. En als je, ik snap het eigenlijk, het is heel logisch. Op het moment dat je toch zo'n camera hebt, nou ja, haal dan gelijk die achteruit weg. Hoef je ook geen verwarming dan meer in te doen.
Nee, en bij bestelauto's, vrachtauto's heb je het sowieso niet. Nou, vind ik nog wel een hele leuke aanvulling. Die kreeg ik gisteravond te horen toen ik een EV-training gaf. Dat was bij een truckmerk. Of een grote truckdealerbedrijf was dat. De London Vision.
London Vision?
Ja, en dat wilde dus eigenlijk zeggen...
Ik heb wel de London Eye, maar de London Vision?
Ja, dat is dat ding dat ronddraait. Nee, dit is dus een norm waarin je dus genoeg beeld om je auto heen moet hebben. Weet je wat voor wat ze ook nog hebben? Dat op het moment dat een auto naar rechts gaat of naar links, dan moet er dus een signaal, een akoestisch signaal zijn dat hij dat dus aan het doen is. Turning right, turning left. Per 1 januari 2025 is dat al gekomen norm. Volvo heeft daar veel mee te maken gehad. En sommige modellen deden dat wel. Met die camera's konden ze daar veel makkelijker aan voldoen. Dus ik snap het veiligheidsaspect. En misschien moet ik er ook gewoon aan wennen. Het zou best wel.
Ja. Kom vanzelf. Vaak genoeg aan meerijden.
Dat was ook nog iets. Misschien gaan we er in de toekomst wat meer over horen.
Leuk.
Hou het in de gaten. Hey Juri, en dan gaan we terug naar de pijlstok. Hij is weer terug.
Ja. We gaan officieel, niet peilen, we gaan laden.
Laden?
Nou, ja.
Vertel, waar gaan we laden?
Er is een onderzoek geweest van Zonneplan. Die zegt, jongens, oké, hoe zit dat nu met elektrische rijden en de eigen laadpaal? En Wij hebben het al eigenlijk verklapt in de titel van onze artikel op de website. Eigen laadpaal essentieel bij keuze voor elektrische auto, heeft Bas geformuleerd.
Ja, dat vind ik ook.
Ja, en daarna de twee, zorgeloze elektrische rijden met eigen laadpaal. Ja. Dus maar liefst 26% van alle EV-rijden, in ieder geval, die geeft aan een laadpaal te laten installeren voordat ze de overstap maken naar elektrisch.
Maar dan moet je wel een oprit hebben.
Ja, ja. Ah. Het was altijd in ieder geval een paar jaar geleden nog steeds een 70-30 regeling.
Ja.
Van alle huishoudens in Nederland heeft 30% een eigen oprit.
Ja.
Van die 30% heeft 70% een elektrische auto.
Ja, oké, okay, dus het is een soort van, ik heb een oprit, en daarom ben ik wat meer geneigd om over te stappen naar de elektrische.
Ja, dat is het eigenlijk. Daar, daar komt het op neer. Het maakt het natuurlijk veel makkelijker. A, je hoeft minder ver te lopen. Nou ja, als het mooi weer is, oké. Okay, maar je hoeft de laadpaal, de openbare laadpaal, hoef je ook niet te delen met iemand anders. Je hoeft niet te wachten. Tegelijkertijd kun je natuurlijk veel goedkoper je auto opladen. Op het moment dat je hem aan je eigen laadpaal, dan ben je afhankelijk van of A, je eigen energiecontract. Dus dan weet je wat je inkoopprijs per kilowattuur is.
Ja.
Of B, met zonnepanelen wek je je eigen energie en je eigen kilowattuurs op om in je accu te stoppen.
Ja, wat jij zat te vertellen in de vakantie, we zijn net terug van de meivakantie allebei, was die eventjes min 9 cent, toch?
Was een paar uur was die min 9 cent overdag. Op de woensdag, de eerste woensdag.
Om het hele beeld compleet te hebben voor de luisteraars. Jij laat je auto op, jij stopt kilowatturen in die accu, en per kilowattuur die jij in je eigen auto hebt gestopt, krijg jij geld.
Ja.
9 cent per kilowattuur.
Dat klopt. En daarom is het zo interessant in ieder geval om als je een snel ladende laadpaal hebt. In ieder geval op het moment dat je thuis nog eerst een laadpaal had, in ieder geval met een eenfase laadniveau voor jouw Outlander bijvoorbeeld. Ja. En dan komt er nu, noem hem even je Polestar.
Ja.
Die komt er nu te staan in ieder geval. Die kan gewoon 11 kilowatt. Of een auto die 22 kilowatt kan laden.
Ja, nog beter.
Want dan kun je nog sneller in het uur laden, dus nog meer geld verdienen.
Ik zou bijna zeggen, we hebben een dikke DC-lader, hebben we zo meteen 350 kilowatt thuis.
Ja, nou dat is wel een uitdaging. Ik ken wel mensen die gewoon thuis een DC-lader hebben, maar dat gaat meestal tot 30 kilowatt ongeveer. 20, 30 kilowatt DC, daar heb je iets minder laadverlies ook. Omzettingsverlies van DC naar AC worden een beetje technisch.
Ja.
Maar mensen die zeggen, jongens, de eerste iPace rijders, dat was een eenfase auto met een relatief grote accu.
Ja.
Ik ken iemand in ieder geval van die heeft behoorlijk wat thuis DC-laders verkocht. Honderden thuis DC-laders aan Jaguar I-Pace rijders. Want thuis laden met gewone laadpaal en is het maar op één fase.
Ja, die dus hebben 3,7 kilowatt. Bijna. Ja.
Maar die hebben dus voor een thuis DC-lader gekozen. Dus dan heb je die grote stekker die je ook bij Fastnet ziet. En die gebruikten ze dan in ieder geval. En dan konden ze zo 20, 30 kilowatt zouden kunnen opladen.
Klinkt goed, toch?
Ja.
Oké. Okay.
Dus dat is even van belang. Daarnaast hebben we ook eventjes wat meer inzicht gekregen, in ieder geval in het aantal laadpunten. Er is net even wat nieuws naar buiten gekomen van, moet ik ook natuurlijk een bronvermelding, evmarketsreport.com.
Nou,
mond je vol. Internationale website, Hi Yuri, de Dutch Charging Network. Het gaat namelijk om, we hebben nu in Nederland 157.075 charge points.
Dat is best wel.
Dat zijn punten.
En we zijn er ook onlangs over de 500.000 elektrische auto's heen gegaan, toch?
Ja. Die beeld ik, in ieder geval, die heeft Jasper Verwij van kenteken.tv, volgens mij, of .info. Maar Jasper Verwij, die nodigen we een andere keer uit om daar wat meer over te vertellen, jongens. We hebben nu meer dan 500.000 elektrische auto's en we hebben nu 157.000 laadpunten. En dat is gemiddeld, één laadpaal, die heeft twee laadpunten, dus dat zie je nog wel eens in de media verkeerd gebruikt worden.
Ja.
Van oké, laadpunten en laadpalen is een verschil. Maar we zitten op 157.000 elke jaar. Hebben we een year-to-year growth van 18%.
Op laadpunten?
Ja, op het aantal laadpunten.
Nou, dus we hebben er lang niet genoeg. En we hebben het al een keer over de A4 gehad met Maarten.
Ja.
Maarten Hagman.
Ja, dus, en de A4 gaat over,
over de
snelladers langs de snelweg. En dit zijn in ieder geval de mobiele AC-laadpunten, de openbare semi-publiek laadpunten. En we gaan nu even kleinzerig doen, hè?
Nou, klein.
Klein. Ja, Micro. Ja. Mobiliteit, want ja, daar gaan wij over. Micromobiliteit, daar is nog wel wat om te doen. Steeds meer de laatste jaren.
Nou, het is in ieder geval een segment wat ontzettend hard aan het groeien is.
Hoe kun je even dat segment beschrijven? Wat is dat segment?
Wat
valt er onder micromobiliteit?
Het is eigenlijk geen auto. Terwijl je wel een rijbewijs B nodig hebt en je mag er toch mee op de snelweg.
Oké, maar het is geen auto. Het is net een raadsel.
Klopt. Eigenlijk is het dus voor de wetgever is het een quad. Dus zo'n ding waar je mee door het bos heen aan het crossen bent of zoiets.
Waar je geen gordel voor nodig hebt.
Maar dan wel een helm. Ja. Dus het is of een helm of een gordel. Nou, die auto's waar wij het nu over hebben, auto's micromobiliteit. En die noemen ze dus, zitten in de categorie L6 en L7. Moet ik toch even uitleggen. L6 is tot 45 km per uur. Dan heb je dus een bromfietscertificaat nodig. Dus ook een soort van een rijbewijs. L7, die kan minimaal 45 km per uur. Vaak is dat max 90 km per uur. En daar heb je dus rijbewijs B voor nodig. En dan mag je dus wel gewoon mee op de snelweg. Want met een auto moet je minimaal 60 km per uur kunnen. En als je dat kan, dan mag je ermee op de snelweg. Of je het wil, is een tweede.
En als je dan even het plaatje bij het praatje. In ieder geval L6, dat is de Kanta's, de Biro's. De Rocks E van Opel.
Ja.
Een Citroën Ami, maar die wordt niet in Nederland. Die gaat alleen naar Frankrijk.
Ja, maar Rocks doet het onwijs goed, hè?
Ja, ik hoorde wel dat hij wel behoorlijk gesubsidieerd is door Opel. Dat hij echt een beetje marktaandeel aan het vergaren is, aan het kopen is. Dus dat ze op die manier toch wel behoorlijk die markt naar zich toe trekken. Scherpe aanbiedingen, dat soort dingen. En het is ook gewoon een leuk ding.
Ja, om te zien.
Snap het. Het is... Doe mij er maar eentje.
Ja, mag wel. Hey, maar we hebben het zo meteen ook nog even over Microlino. Dat is echt een rijtest, dus die doen we straks.
Want de Microlino, die is een L7.
Dat is dus een L7. Dus daar kun je mee gewoon op de snelweg rijden.
Ja, maar dan een kleine aanvulling daarbij. Ja. Want je hebt ook de Microlino Lite.
En die kan weer, dat is de L6.
Ja, oké.
Ja.
Dus die is inderdaad, je hebt een Microlino voor autorijbewijs en voor bromfietsrijden. Maar het Microlino, inderdaad, dat is dus L7.
L6 is dus bromcertificaat, L7 rijbewijs. En dan, wat is nou nog het allerleukste voordeel? Ja. Op een personenauto en op een bestelauto betaal je dus de bijtelling over de catalogusprijs.
Ja, fiscale waarde.
De fiscale waarde, catalogusprijs. Ja, sorry, ik moet het goed zeggen. Fiscale waarde. Dus dat kennen ze dus op een motor of op zo'n micromobiliteit, op zo'n L7 kennen ze dat niet. En wat doe je dan?
Oh jee.
Dan doe je dus de kilometerkostprijs. Geen idee wat dat dan is. Dat zou zijn, laten we zeggen 21 cent. Ik denk eerlijk gezegd dat je dan nog vrij hoog zit. Maal de privékilometers die je ongeveer hebt bijgehouden. Van, nou, dat zijn er ongeveer 4000. Maak het even snel het sommetje. Ja. 4000 kilometer. En dan 20 cent. Dan tel je bij 800 euro. Nou, laten we even net doen alsof je de helft aan inkomstenbelasting moet betalen. 400 euro per jaar. 33 euro per maand.
Ja, ka-ching.
Dat is dus het grootste voordeel. En je kan hem overdwars parkeren. Dus het is niet zo gek dat er veel meer ondernemers, mensen zijn die zeggen, hey, dat micromobiliteit, dat zie ik wel zitten. Want juist in de stad is dat natuurlijk ideaal. Op de snelweg, ik heb met een auto op de snelweg gereden. Nee, niet helemaal.
Het kan wel, maar...
Het mag.
Ja, het mag ook.
Het kan en het mag. Of je het lekker fijn vindt rijden, dat kan ik je niet helemaal bevestigen eigenlijk.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb met de Microlino gereden op de snelweg. Ik ben toen naar Den Bosch gereden. Was toen voor het AM Fleet Event.
Ja.
Ik had er al even mee gereden. Ik had deze keer bewust even gehoorbeschermers meegenomen.
Ja, dat heb je ook nodig.
Bij zo'n lang stuk. Radio heb je ook niet nodig. Kan niet, want die...
Zat die erin?
Nee, maar je kon eventueel je telefoon gebruiken.
Voor je speaker, voor dat losse speaker.
Voor de nieuwste speaker, bring your own device het meer. BYOD.
Ja, BYOD. Nee, maar goed, dat is eigenlijk micromobiliteit. En daarmee groeit dat segment dus wel. Dus elk jaar 100% meer. Alleen, het is heel lastig om te achterhalen hoe precies dat segment van L7 er dan uitziet. Ik heb echt gezocht op bij de RAI en op ASEA heb ik ook, IKEA moet het geloof ik noemen. Hebben we gezocht. Ik krijg er niet 1, 2, 3 data van. Maar dat het in populariteit aan toenemen is, absoluut.
Ja, en die bijtellingsregelingen klinkt een beetje als de bijtellingsregeling voor motorfietsen destijds.
Hetzelfde.
Was ook zo'n ouderwets, inderdaad.
Nee, die is niet ouderwets, dat is gewoon zoals het is.
Maar op de achterkant van een sigarendoosje, zeg maar, berekenen en...
Ja, maar daarom worden al die elektrische... Arjen Hoornik zei het al eens een keer. Bijna alle elektrische motoren worden zakelijk aangeschaft. En ik snap het.
Ja, terecht, hoppa, BTW op, gooi hem op de zaak, trek hem van de winst af.
Dat is op L7 ook nog eens een keer. Dus niet L6, L7 wel. Je hebt ook nog eens een keer milieu-investeringsaftrek. 27%.
Oh, als je me nou?
Ja, Dus dat mag je dan ook weer van je winst afhalen. Super interessant. Echt waar. Ja. Micromobiliteit moeten we het dus wat vaker over gaan hebben.
Nee, niet moeten. Gaan we het vaker over
gaan
hebben.
Gaan we het vaker over hebben. Inderdaad. Goeie.
We blijven even bij micromobiliteit.
Ja, ik weet niet helemaal zeker wat micromobiliteit is, maar het wordt in ieder geval heel goedkoop.
Als ik het zo zie, ja oké, goedkope micro. Het is niet groot. En het luistert naar de naam?
Helix.
Ja, en dan met dubbel X.
Ja, klopt. Nou,
wat kun je daarover zeggen?
Nou, over de auto eigenlijk nog niet zo heel veel. Behalve dan dat die 3D geprint wordt. Oh. En dat hebben we eens een keertje, weet je nog, 2021 hebben we het over Sonos geschreven. Ja. Dat is zeg maar de auto waar je de onderdelen kon printen. Ja. En je kon gewoon de tekening en dan kon je gewoon zelf de onderdelen printen. Dat is hier dus ook weer zo. Het resultaat, een auto voor 25 cent per uur.
Oké, wacht.
Een deelauto.
Nou, ik denk per uur inderdaad. Een kilometer per uur? Nee, oké.
Nee, dus
een deelauto voor 6 euro per dag, lees ik ook.
Ja, dan kwartjes en dan dag. Ja. Dan gaat dat telt gewoon een beetje door zo. Maar goed, 6 euro per dag. Kijk, we zijn met z'n allen met deelmobiliteit bezig. Hè? En wil de jeugd eigenlijk nog wel zoveel investeren in een auto? Wij hebben dat misschien nog wel, maar blijft het nog wel zo? Dus auto's delen, makkelijk toegankelijk. Ga zo maar door. Bijna in iedere stad, pak in Antwerpen maar. Hebben ze een deelconcept, hebben ze, dat heet Poppy. Dat werkt ook nog, want je kunt die auto overal neerzetten. En hier hebben ze ook een vervoersmiddel uitgezocht ook die daarbij spreken op aansluit. En omdat die dus geprint is, elektrisch, is het dus een heel goedkoop voertuig. En dan kun je dus voor 6 euro per dag kun je dus zo'n auto pakken wanneer jij hem maar nodig hebt.
Kijk.
Het komt er toch wel aan. Het is bijna opmerkelijk. Bas van der Weert heeft er alles over geschreven. Ik vind het
leuk
een heel
concept.
Mooi. Ja, leuk concept.
Leuk, hij ziet er ook leuk uit.
Eigenlijk wel. En in elk geval vooral ook heel praktisch. Het is niet echt een micromobiliteit, want hij is 3 meter lang, die auto. Dat betekent dus dat je hem niet, zoals de Microlino, overdwars in een parkeervak kunt zetten. Maar hij is klein en handzaam genoeg. Dus
maar je hebt er wel een autorijbewijs voor nodig.
Ja. Tenminste, okay. Dat denk ik wel.
Een L7.
Dan
heb ik net geleerd.
Ah, ja. Dan heb je een rijbewijs B ervoor nodig. Nou ja, dat is misschien ook maar goed ook. Want met alleen een scooterrijbewijs al in 3 meter
ik lees ook een topsnelheid van 80 km per uur.
Oké. Okay.
Dus ja, dat zou ik ook niet aan een 16-jarige snel toevertrouwen.
Nee, mag ook niet.
Nee, wil niet zeggen in ieder geval dat ze het niet opvoeren, hun brommers, als ik vroeger gedaan heb. Ja. Actieradius, maximaal 200 kilometer.
Ja.
Maar ja, dat is een beetje, is dat WLTP? Want sommige fabrikanten maken wel eens gebruik van, we hebben een WLTP-actieradius en we hebben een stads-actieradius.
Ja.
Dus dat, maar oké, okay, is dat... Exacte specificaties volgen nog.
Die volgen nog. Er komt ook een tuk-tuk-versie van.
Oh.
Dat is vooral de Aziatische markt. Maar ik denk, weet je, ik laat me komen.
Ja, leuk. Die tuk-tuk zie ik ook. Open deuren. Nou, open deuren. Geen deuren. Lekker makkelijk instappen, dat soort dingen. Leuk ding. Houd even in de gaten, ja.
Als die geen deuren heeft, dan denk ik dat hij het wel wat slechter gaat doen in Noorwegen. Maar in een warm land, ja, ik kan hem wel voorstellen. En er komt ook een bestelauto variant van. Dus het
is, ja, en een pick-up en een...
Komt goed.
We blijven klein. Maar bescheiden, want jij hebt gereden met de Microlino.
Ik heb de leukste testdrive ever gehad.
Ja.
Ik vond het zo grappig.
Met de koelkast?
Nee, een bubbelcar.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ik heb hem ook gezien. Nou ja, nee, vertel jij eerst.
Ja, goed. Ik was langer mee gereden. Ik heb met die auto inderdaad heb ik gereden. Ook echt op de snelweg. Ja, jij hebt er ook mee gereden, Juri. Dus we kunnen het er gewoon samen over hebben. Dus. Maar wat nou zo leuk is, dat is dus, we hadden het er net al even over. Dat is dus een L7, Microlino. Als er één auto is op de Nederlandse weg, nou, mag geen auto noemen, weet ik ook wel. Maar waar veel duimen van omhoog gaan, is absoluut de Microlino.
Kijk, ja.
Deur aan de voorkant. Zo stap je dus ook in. Dat is super handig met inparkeren, want je kunt hem overdwars in een parkeervak kun je hem dus zetten. En dan stap je gewoon op de stoep, stap je gewoon weer uit.
Ja, nou, ik heb zelfs gemerkt, je moet hem bijna overdwars neerzetten. Ja. Want als degene voor je zijn auto te ver naar achter rijdt, dus te veel tegen jouw voorbumper, dan kun jij je deur niet meer openen.
Nee, dan moet je via het dakluikje omhoog.
Ja, dat is wel een uitdaging. Ja,
met mijn 49 jaar oud. Dus dat is, nee, dat gaan we niet meer doen. Maar nee. Op zich, het is natuurlijk min of meer een Spartaanse auto. Hij is superleuk. Hij is super klein, uiteraard. Hij is hartstikke klein met 10,5 kilowattuur. 16,5 pk. Waarom zegt hij niet gewoon 17? Omdat je die laatste halve pk ook echt wel nodig hebt om net die 90 km per uur te kunnen halen.
Ja.
Dan
houdt
het ook echt op. Dus...
Maar het is ook voldoende, hè? 16,5 pk.
Ja, tuurlijk. Het
voor de stad. En,
ja, en vooral ook, nou goed, snel laden, dat kan die allemaal niet. Hij kan alleen maar AC laden. Het is ook echt wel een stadsauto die ook de snelweg op kan. Maar wat een onwijs, weet je, het is, je stapt aan de voorkant in. Je hebt ook alleen maar een bank. Die bank die schuif je als geheel, schuif je die naar voren. Dus als je eventueel wat dichter bij het stuur wil zitten of naar achter toe. Dus je passagier die doet precies hetzelfde. Dus stel, je rijdt met iemand die 1,55 meter groot is. En die moet achter het stuur zitten. En jij zit ernaast. Nou, dan zit je ook iets meer tegen de voorruit aan.
Maar je hebt behoorlijk wat ruimte.
Ja.
Aan de voorkant tot aan de deur eigenlijk.
Ja hoor.
Dus degene naast je in ieder geval, ook al schuif je die bank behoorlijk naar voren, heeft nog steeds voldoende beenruimte. Hoofdruimte is ook voldoende.
Ja.
Alleen, het is wel een beetje het motorfietsgevoel, vond ik. Je kreukels, nou, je benen zijn je kreukelzone.
Ja, dat, nou, dat weet ik.
Dat is niet helemaal zo. Bij een motorfiets is het natuurlijk echt zo. Maar er zit niet heel, er zit niet een halve meter of een meter kreukelzone nog voor je benen.
Nou, wel een paar dingen. L7 betekent dat er hele andere regels van toepassing zijn. Ja. Dus nee, geen airbag, ook geen ESP, geen ABS. Dat hoeft allemaal niet, want daar is het. Het is een quad.
Ja.
Dus dat betekent dat sommige auto's die hebben het weer wel, die hebben wel gewoon een airbag, maar deze heeft dat dus weer niet. Daar kan ik wel wat van vinden. Maar van passieve veiligheid, ik heb geen crashtest van een Microlino gezien. Dus of die dan, kijk, die auto wordt in Zwitserland is die ontworpen en dan wordt in Italië wordt die gebouwd. En ik heb al tekeningen gezien van die hele constructie. Volgens mij heeft hij best wel wat passieve veiligheidsmaatregelen. Heeft hij ook wel, maar om nou te gaan zeggen van nee, daarom is die een onveilige auto, dat weet ik niet.
Nee, dat absoluut niet. In ieder geval, maar dat was toch een beetje een vreemd gevoel, want dan ben je niet gewend.
Nee.
Nou, je bent gewend dat er natuurlijk flink wat voor je zit. Nou, je stapt nu aan de voorkant gewoon in.
Ja.
En dan viel me ook op bij het instap. Je hebt natuurlijk, hij is afgeleid van de BMW Isetta.
Ja, uit 1957 geloof
ik. Ja, en die heeft een stuurkolom die meedraait, die eigenlijk in de deur zit.
Ja.
En dat is wel grappig. Want je hebt natuurlijk ook een Duitse bedrijf wat met de X-bus op de markt zou komen.
Ja.
Ze zijn nu aan het kijken of ze X-bus een doorstart kunnen geven. Maar die heeft ook een Microlino variant of een BMW Isetta variant op de markt.
Ja.
Brengen ze. En daarmee scharniert de stuurkolom met de deur mee.
Ja,
daar
kun
je
groot
nog makkelijker instappen. Ja. Maar er schijnt een patent op te zitten. Daarom mag Microlino dat niet gebruiken.
Maar het is ook niet nodig, want je stapt in. Inderdaad, ja, die stuurkolom die blijft gewoon zitten. Je schuift gewoon zo. Ja,
de achterlang. Ja.
Als je met z'n tweeën erin moet, moet je als bestuurder wel als eerste gaan zitten. En daarna komt die passagier. Andersom, deur uit of de auto uit. Passagier de eerste eruit en daarna schuif jij eruit.
Je kan er ook een beetje. Mijn kids inderdaad, die hebben meegereden. Dus dan kan ik wel makkelijk langs de vooruit. Dan zijn de beentjes nog wat korter.
Ja. Ja.
Hey, maar Microlino, weet je waar we dat van kennen?
Nee.
Van die kinderstepjes.
Ja, klopt.
Ja, met die vier wieltjes, met
een stuurtje
voorop inderdaad,
mee,
met een rond knopje erop. Zijn ze heel groot mee geworden, ja.
En toen hebben ze bedacht, we gaan deze auto doen. Het allerleukste van deze auto is, en ja, ik weet dat het is eigenlijk niet helemaal goed, maar hij maakt onwijs wel herrie. Maar het is wel leuk. Dus in die test, we zitten nu een uur in. Nou, we reden van het kantoor hier. Overigens, alle podcastapparatuur ging gewoon achterin. Ja, dus die kofferbak is echt niet klein. Helemaal niet klein. Voorin ook niet, hoor. Dus wat dat gaat, het is een kleine auto, maar binnenruimte prima. Je reed op een gegeven moment, hè. En dan kom je dus bij die F-16 die op die rotonde staat, hè. Waar je vlakbij voorkomt, vliegbasis. En ik gaf even vol vermogen. Het is net alsof je in een straalvliegtuig zit.
Alsof die straaljager die op die rotonde staat, of die even een afscheid van je neemt.
Ja, en ik moet eerlijk zeggen, dat vond ik wel leuk. Draaicirkel, uiteraard ultra kort. Dat zeg ik. Ze zeggen zelf, ik kan wel 160 kilometer geloof ik rijbereik. Nou, ik zou zeggen 80 kilometer, 90, dan zou ik hem al wel weer een lader willen hebben.
Je moet flink je best doen in ieder geval om dat ding leeg te rijden. Want het zijn allemaal korte stukjes die je rijdt.
Ja, overigens, dat is wel ook echt een nadeel. Je ziet dus niet het rijbereik. Je ziet het procenten van je accu. En dat vind ik altijd zo irritant.
Ja.
Dat moet ze toch wel kunnen oplossen, lijkt mij.
Ja, nou, maar misschien een beetje de telefoongedachte. In dat telefoon zie jij ook niet van hoeveel uur jouw telefoon nog meegaat. Zie je alleen het aantal procenten.
Ja.
Maar ik kan er ook niet aan winnen. Ik vind dat het ook niet hoort, hoor. Maar wat me nog wel ook even positief opviel. Je denkt kleine auto. Hij heeft achter wel twee wielen.
Ja.
Dus hij is wel stabiel.
Ja. Iedereen die hem niet ziet en die keek nog niet goed. Oh, is dat zo'n driewieler? Nee, hij heeft toch al vier?
Ja.
Klopt. Hij is hartstikke stabiel.
Ja. Hartstikke fijn, hartstikke leuk. Wij hadden mooi, was die blauw van onder, wit van boven.
Ja.
Prachtige combinatie. Ja. Niet goedkoop.
23.000.
Ja, zoals die daar is. Hij is er vanaf 18.000.
Ja, maar toch.
Maar ja, je neemt toch wel een iets grotere accu en je wil normaal. Mag echt een beetje opvallen natuurlijk, lakkleurtje.
Ja, we hadden hem hier een weekje en iedereen wist ook dat we met zo'n ding aan het rondrijden.
Ja.
Je ziet ze nog niet zo vaak en absoluut leuk.
Ja, echt heel in ieder geval leuk. Kreeg me een smeg koelkast op wielen.
Dat is een hele goede inderdaad. Goeie. En daar sluit hem ook mee af, Jori.
Deze podcast die sluit we af.
De hele podcast sluit we af. Want we zijn er alweer aan het eind gekomen. Volgende week zijn we er weer, hè?
Zeker weten.
Ja, hartstikke goed.
We zijn weer. Luister dan weer op donderdag. En tot dan, zeg ik.
Tot de volgende.